Ik ben Ronald Venema en ik heb heel veel puberdagboeken uit de jaren 90. Die ga ik allemaal verpodcasten. Dit eerste seizoen gaat over 1992, 1993. Van toen ik 14 was en over alles onwijs eerlijk schreef. In aflevering 11 ben ik heel blij voor René Klein, die AIDS, maar nu ook een nummer 1 hit heeft. Leg ik uit hoe alles rondom de dood werkt. En laat een oom tijdens de verjaardag van mijn vader een flesje bier op ons vloerkleed vallen, waarna de sfeer in de huiskamer omslaat. Vrijdag 9 april, 10:24. Bij ons op school zit een jongen en die heeft een loopkar. Dat is een ding dat je nodig hebt als je niet goed kunt lopen. Er zitten wieltjes onder. Hij leunt op die kar en duwt die kar met zijn armen, zodat hij toch vooruit komt. Want aan zijn benen heeft hij geen ene reet. Die doen het niet. Die benen sleept hij er een beetje achteraan. Ik vind dat zielig, want je bent dan dus gehandicapt. Ik vind iedereen die gehandicapt is meestal wel zielig. Maar ik wil dat niet te veel laten merken aan de gehandicapten, want zij zitten daar vaak helemaal niet op te wachten. Dat heeft mama me wel eens verteld. Ik heb ook een tante die gehandicapt is. Ze heet Leonie en ze mist een half been. Ze heeft dus maar anderhalf been van haarzelf. Die andere helft is een kunstbeen. Ze kan daardoor nog wel zelf lopen, wat heel fijn is, al loopt ze wel houterig. Als ze een winkel in of uitstapt, gaat bij haar best vaak het alarm af, alsof ze iets gestolen heeft. Maar dat komt door die ijzeren pinnen van haar kunstbeen, geloof ik. Tante Leonie houdt niet meer zoveel van winkelen. Die gehandicapte gast van school met zijn loopkar zit in 3 HAVO. Ik zie hem vaak door de gangen lopen. Of nou ja, lopen. Meer sleuren. Gelukkig heeft hij meestal vrienden bij zich, want een gehandicapte zonder vrienden lijkt me echt vreselijk. Gistermiddag is er iets heel vervelends met hem gebeurd. Wacht. Ik weet dus niet hoe hij heet, maar ik kan hem beter wel een naam geven. Anders moet ik hier de hele tijd die gehandicapte gast schrijven. Dat klinkt voor geen meter. Ik noem hem voor nu even Gerrit. Ook al is Gerrit gehandicapt, hij moet natuurlijk ook gewoon naar de wc. Ik heb hem daar ook wel eens gezien. Gerrit gebruikt op school gewoon dezelfde wc's als wij. De loopkar van Gerrit past niet in zo'n wc-hokje. Hij laat die kar buiten dat hokje staan, grijpt de wc-deur en weet zichzelf op een of andere manier op de wc te krijgen. Als hij klaar is, pakt hij zijn loopkar weer en kan Gerrit vrolijk verder door de school rollen. Maar gisteren is hem een klote naaistreek geleverd. Ik hoorde het van een klasgenootje. Gerrit was op de wc. Een paar eikels hebben toen heel sneaky zijn loopkar weggehaald en deze een stuk verderop in de gang verstopt. Gerrit kwam van de play en zag zijn loopkar nergens. Hij kan echt niet zonder. Hij heeft zich toen op de grond laten zakken en is leunend op zijn armen kruipend de wc uit en de gang opgegaan. Gelukkig kwam toen de conciërge net langs, die heeft Gerrit opgetild. Samen hebben ze Gerrits loopkar gezocht en gevonden. Hij stond onder een kapstok, verderop. Ik hoop dat ze erachter komen wie hem dit hebben geflikt. Ik word echt zo boos als ik zoiets hoor. Maar ik voel me ook erg machteloos. Het liefst zou ik Gerrit willen laten weten dat degenen die zoiets doen, wat mij betreft, opgehangen mogen worden op het achterplein van de school. Maar ja, ik ga niet zomaar even een gesprekje met Gerrit voeren. Ik ken hem verder helemaal niet. Ik weet niet eens hoe Gerrit heet. Het is trouwens Goede Vrijdag vandaag. Dan vieren we dat Jezus werd gekruisigd. Dat zouden we ook nog kunnen doen als we erachter komen wie die klootzakken zijn die de loopkar van Gerrit hebben verstopt. Kruizigen, allemaal, op het achterplein. Maandag 12 april, 10:43. Vorig jaar keken we best vaak naar De Schil van de Leeuw. Dat is een tv-programma met Paul de Leeuw. Mama vindt die man een walgelijke kwal. Dat zei ze ook altijd als we het op zaterdag keken. Ze zei dan, hé gat, moet die walgelijke kwal weer vanavond? Ze trok er dan altijd een heel vies gezicht bij, alsof ze harde groenten at. Maar ze keek vaak toch gewoon mee. Dat is ook wel zo eerlijk, want wij moeten vaak genoeg met haar meekijken naar Rad van Fortuin en Goede Tijden Slechte Tijden. Ik kijk Rad van Fortuyn alleen maar mee omdat dat wijf erin zit dat alle letters omdraait. Verder is het gewoon een suf spelletjesprogramma waar mensen letters en woorden en hele zinnen moeten raden. Elke keer als ze een letter goed hebben, verschijnt die vrouw in beeld die de letter op het bord omdraait. Als het woord is geraden, draait ze de hele boel om en gaat hard staan klappen naast dat bord. Het lijkt me eigenlijk maar een kutbaantje, maar ik ben wel blij dat zij dat doet, want ik vind haar best wel mooi. Ik kan alleen even niet op haar naam komen. Nou ja, goed. Bij De Schil van de Leeuw zat vorig jaar een vent die aids had. Zijn naam weet ik nog wel. Hij heet René Klein. Het was wel een goede uitzending. Ook wel heftig. Die gast gaat gewoon dood aan aids en dat zat hij daar op een bed bij Paul de Leeuw te vertellen. Op het eind zong René Klein een liedje dat niemand kende. Het liedje heette Mr. Blue. Prima, maar daar hoor je natuurlijk niks meer van. Zou je denken. Nou, dus wel. Bij de cd-winkel haal ik elke week de blaadjes van de top 40 en van de megatop 50. En Mr. Blue staat nu gewoon bij allebei op 1. 1! Ik heb het liedje opgenomen van de radio. Het is wel even iets anders dan bijvoorbeeld Nirvana. Het is heel gevoelig. Ik ga niet tegen anderen zeggen dat ik het een goed nummer vind, maar dat vind ik dus wel. Ik weet niet precies waar hij over zingt, maar Mr. Blue zal wel over aids gaan. Blue is Engels. Als iemand blue is, is diegene verdrietig. Meneer verdrietig dus. Nou, en als je aids hebt, dan ben je verdrietig. Wel mooi verzonnen door René Klein. Ik heb de afgelopen dagen veel aan hem gedacht. Ik vind zieke mensen soms net zo zielig als gehandicapten. Ik bedoel dan wel heel zieke mensen. Niet mensen met een griepje of zo, maar echt aids en kanker en zo. Daarom vind ik het zo cool voor René Klein dat hij nu op 1 staat. Over zieke mensen en gehandicapten gesproken. We vieren vandaag de tweede paasdag van Jezus. Die kon zieken en gehandicapten genezen. Gisteren ging iedereen naar de kerk om eerste paasdag te vieren. Ik hoefde niet mee, heel relaxed, en ben in mijn eentje thuisgebleven. Vanmorgen bij het paasontbijt zei papa dat hij het toch wel zonde vond dat ik niet meer mee wil naar de kerk. Hij vond dat ik met kerstmis en met Pasen toch nog wel kon gaan. Dat zijn de belangrijkste dagen, joh, zei hij. Dan vieren we zijn geboorte en zijn dood in de kerk. Stomme kutkerk. Ik krijg ook nog 2,5 gulden van ze. Ik zei tegen papa dat ze met Pasen vieren dat Jezus juist weer opgestaan was. Dat hij toch weer leefde. Dat hij dus niet dood was. Toen was papa even uitgeluld met zijn Jezus zus en Jezus zo. Ik dacht vanmorgen nog wel, wat vieren we dan eigenlijk precies met tweede paasdag? Dat hij nog steeds niet dood is? Dan kunnen we ook wel een derde paasdag regelen. Hoef ik ook morgen niet naar school. En een vierde paasdag. Leontien! Zo heet dat wijf van die bordjes van Rad van Fortuyn. Leontien. Ja, die is wel lekker. Vrijdag 16 april, 21 uur 1. Het is tijd dat ik hier uitleg hoe het zit met de dood. Want er zijn volgens mij nog steeds best veel mensen die het niet snappen. En ik heb er de afgelopen dagen goed over na kunnen denken, want ik was een beetje ziek. Niet heel erg ziek, ik had vooral keelpijn. Maar daardoor ben ik wel 2 dagen thuisgebleven en had ik genoeg tijd om eens rustig na te denken over de dood en hoe dat nou zit. Ik schrijf het hier ook op, zodat het er maar alvast staat en we eindelijk weten hoe het in elkaar zit. Ik ben trouwens vanavond niet naar dansles. Daar doet mijn keel nog iets te veel pijn voor. En er is eigenlijk ook geen reet aan dansles. De helft komt al niet eens meer. Maria ook niet. Ik ben bang dat dat grote gevolgen heeft voor haar positie in mijn tongtop 3. Helaas. De dood is moeilijk. Want er is niemand die doodgaat en dan weer terugkomt om te vertellen hoe het is. In verhalen gebeurt dat nog wel eens natuurlijk, zoals in al die verhalen over Jezus. Misschien is er best wat waar van wat Jezus in zijn leven is overkomen, maar sterven en dan weer opstaan, dat is natuurlijk bullshit. Dat hebben ze er later bij verzonnen, zodat Jezus en alles om hem heen nog bijzonderder is. Ook wel goed verzonnen, maar natuurlijk niet waar, de hemel en de hel, waar je heen kunt na je dood. Er is nog nooit iemand naartoe gegaan om wat later terug te keren en ons te vertellen hoe het er daar aan toe gaat. Dus hemel en hel, leuk idee, maar grote onzin. Er zijn ook mensen die geloven dat je na je dood terugkomt als iemand anders. Of iets anders. Dat je dus sterft en daarna ineens op aarde terugkeert als nijlpaard of brandnetels of boekenlegger. Nee, niet als boekenlegger, want je moet wel terugkomen als iets wat leeft. Denk ik. Weet ik veel. Sowieso belachelijk natuurlijk. En niemand heeft dat ooit kunnen bewijzen. Dus ook hiervoor geldt, leuk geprobeerd, maar onzin. Wat verzinnen mensen nog meer wat er na de dood kan zijn? Oh ja, geesten. Dat populaire groepje meiden van Annelien uit mijn klas zegt dat ze wel eens een geest hebben gezien. Het is de geest die Bloody Mary heet. Die vier meiden waren bij Helene thuis in de badkamer gaan staan. Ze deden de lichten uit en zetten een paar kaarsen bij de spiegel. Ze hebben 13 keer een korte spreuk opgezegd en een paar rondjes gedraaid terwijl ze in de spiegel bleven kijken. Toen verscheen de geest Bloody Mary in de spiegel met bloed in haar gezicht. Helene vertelde dat ze alle vier Bloody Mary hebben gezien en dat ze ook alle vier gillend de badkamer uit zijn gerend. Ik geloof niet in geesten, ook onzin dus. Maar voor de zekerheid kijk ik, als het donker is, niet in spiegels. Ik zal hier verklappen hoe het zit als je doodgaat. Je bent gewoon helemaal verdwenen. Alleen je lichaam is nog over, maar daar kun je helemaal niks meer mee. Ze kunnen je in een graf stoppen, of ze steken je in de fik, of ze dumpen je gewoon in zee. Het maakt niks uit. Je voelt er niks meer van. Je bent weg. Futsi. Over en uit. Dat kun je ook goed zien als je naar een dode kijkt. Ik heb er pas één gezien in mijn leven, in het echt. Alweer een tijd geleden, toen ik nog misdienaar was in het klooster en ook nog in God geloofde. Er was een non doodgegaan, gewoon omdat ze oud was. Het was de non die altijd voor alle andere nonnen het ontbijt maakte. De ontbijtnon. Toen ze nog leefde, zat ze tijdens de dienst vaak te boeren in de kerkbankjes. Ik dacht altijd dat ze stiekem te veel eieren oppeuzelde voordat ze kwam bidden. En dat ze daarom zo vaak zat te boeren. Maar dat wist ik niet zeker. De deurnon was het verdrietigst dat de ontbijtnon was overleden. Hoe ze allemaal echt heten in dat klooster, weet ik eigenlijk niet. Ze hadden wel namen, van die heilige namen. Maar ik onthield vooral wie welk taakje had. De deurnon noemde ik de deurnon, omdat ze altijd de deur opendeed als ik aanbelde om haar te komen misdienaren. Er was ook een schoonmaaknon, die maakte schoon. Mijn favoriete non was de onwijs kleine non, de mini-non. Het was natuurlijk niet haar taak om klein te zijn. Ik noemde haar zo omdat ze gewoon gigantisch klein was. De mini-non lachte veel en maakte grapjes. Echt niet iets wat je van een non verwacht. Zeker niet als God je ook nog eens zo onwijs klein laat zijn. Het kon haar volgens mij niks schelen dat ze als mini-non rondliep. Ik vind dat knap. Ik vind het vaak best wel kut dat ik klein ben. Toen de ontbijtnon dood was, mochten we naar haar komen kijken in de kist. Ik schrok eerst wel van de dode ontbijtnon. Ze zag er heel anders uit dan toen ze nog leefde. Maar ik bleef langer kijken en toen begreep ik steeds beter. Die non is er helemaal niet meer. Deze non komt echt nooit meer terug. Toen niemand oplette, heb ik nog gekke bekken naar de dode ontbijtnon staan trekken. Daar reageerde ze niet op. Ze lag daar gewoon keihard helemaal niets te zijn. Alleen maar een lichaam. Meer doden heb ik nog niet gezien, dat komt later wel. Vorig jaar had ik nog naar een dode kunnen gaan kijken. De vader van Dennis, een jongen die bij mij in de brugklas zat, maar nu op de MAVO zit, was ineens overleden. Die had een auto-ongeluk gehad, geloof ik. Maar ik ging helemaal niet met Dennis om, dus het zou een beetje raar zijn geweest om dan ineens wel naar de begrafenis van zijn vader te gaan. Dennis werd trouwens meestal Wimpy Waterhoofd genoemd. Ik weet niet waarom Wimpy, misschien was dat zijn tweede naam. Waterhoofd was wel duidelijk. Dennis had een enorm groot hoofd, vooral bovenaan. Dat heeft hij nog steeds. Maar toen iedereen hoorde dat Dennis' vader plotseling was overleden, noemde niemand hem meer Wimpy Waterhoofd. Uit respect natuurlijk. Ik heb echt al best lang zitten schrijven. Ik heb geen zin om nog meer te schrijven, maar dat hoeft ook niet, want het is nu wel duidelijk hoe het met de dood zit. Dood is dood. Weg, klaar, doei. Vervelend wel, maar niks aan te doen. Zondag 18 april, 10:21. Morgen is papa jarig, hij wordt 42. Hij krijgt al wat grijze haren. Hij staat vaak voor de spiegel naar die grijze haartjes te kijken en trekt ze er dan één voor één uit. Ik denk dat hij hoopt dat hij zo alleen zijn zwarte haren overhoudt, maar volgens mij helpt het geen malle moer. Maar goed, het is zijn haar, hij moet het zelf weten. We hebben zijn verjaardag gisteren met de hele familie gevierd. Ze kwamen allemaal aan het eind van de middag. We zitten dan in een rondje in de huiskamer. Iedereen drinkt en eet en praat. Vaak best gezellig, soms niet. Ik drink tijdens verjaardagen het liefst cola. Ook als er geen verjaardag is, drink ik het liefst cola. Dus dat slaat nergens op. Iedereen was er. Ook oom René dus, die zakkenwasser die bij moeders eten laatst had afgekraakt. Mijn vader noemt hem sindsdien de ondankbare hond. Oom René was gisteren in het begin heel vrolijk aan het doen. Onwijs overdreven. Hij dronk zijn bierflesjes best wel snel leeg. Elke keer als iemand naar de koelkast ging om een biertje te halen, riep hij dat hij er ook wel weer een lustte. Midden in de huiskamer hebben we een tafel staan. Normaal staan daar bloemen op, maar met verjaardagen gaan die aan de kant voor al het drinken en voor een grote ronde chipsbak met allemaal vakjes waar verschillende chips en nootjes in kunnen. Mama zet op de tafel ook nog kleine schaaltjes met kaas en leverworst neer. Oom René wilde zijn nieuwe flesje bier, misschien al wel zijn zesde, op diezelfde tafel zetten, maar hij zet hem op de rand, waardoor het flesje op ons vloerkleed viel. Oom René riep, Godver, wie zet die tafel dan ook zo vol met dat gore vreten? Nu ligt mijn bier op de grond. Zonde. Mama zei niks en ging snel naar de keuken om doekjes te pakken, zodat ze het bier kon optwijlen. Neem gelijk een nieuw biertje mee, schreeuwde oom René achter haar aan. Maar toen ze terug uit de keuken kwam, had ze alleen een vaatdoek en een theedoek bij zich. Oom René riep, hallo, ik vroeg om bier hier, wat een kutbediening hier weer. Mama keek hem niet aan en ging de vloer boenen. Papa keek vanaf de bank naar oom René en zei dat hij rustig aan moest doen. Oom René stond op en wees naar papa. Je moet zelf rustig aan doen, schreeuwde hij. Hij wankelde een beetje. Ik heb altijd al gezegd dat mijn kleine zusje te goed was voor jou. Ja toch, ma? Zijn moeder, mijn oma Smit, zat naast hem. Ze zei iets van tut en trok aan oom René's arm. Ze hoopte dat hij weer ging zitten, maar daar had oom René geen zin in. Hij zwiepte haar arm weg en wees nog eens naar papa. Best wel hard, zei hij. Ik heb echt nooit begrepen wat mijn lieve kleine zusje met zo'n lamlul als jij moest. Oma Smit keek naar papa en zei dat René het de laatste tijd erg zwaar had met de scheiding van tante Gerda en dat we het ons maar niet moesten aantrekken. Papa keek boos naar oma René, maar bleef op de bank zitten. Even dacht ik dat oma René op hem afliep, maar hij boog naar de tafel om wel 5 plakjes leverworst uit een schaaltje te pakken en in zijn mond te proppen. Best wel aso. Hij kauwde en zei tussendoor, Gadverdamme, wat een smerige worst. Daarna liep hij de gang in, riep nog even hard, aju, door de woonkamer en vertrok. Mama en oma gingen samen naar de keuken en bleven daar een tijdje met elkaar praten. Ik heb niet gehoord wat ze tegen elkaar zeiden, maar toen mama weer de huiskamer inkwam, had ze rode ogen van het huilen. Ik vond het zielig voor haar. Ik wilde iets liefs zeggen, maar ik wist niet precies wat. Dus nam ik ook maar een plakje leverworst en ging die heel vrolijk opeten, zodat ze kon zien dat anderen haar leverworst wel gewoon lekker vinden. Want dat vind ik ook echt. Ze lachte naar me en stak een sigaret op. Papa zei die avond tegen ome Karel dat ome René een lul met vingers is en dat hij er dit jaar niet meer in komt. Dat is wel jammer voor Vera en mij, want wij zijn dit jaar nog jarig en krijgen dan dus een cadeau minder. Maar dat hebben we wel over voor ons gezin, denk ik. Ik in ieder geval wel. Vera wordt pas 9 en die begrijpt dit soort dingen nog niet. Dit was aflevering 11 van de podcast Alles Onwijs Eerlijk. Wil je me wat vertellen? Mail mij maar op ronaldvenema78@gmail.com of kom naar ronaldvenema.nl, een site vol boeken en foto's en video's. Je mag ook best de volgende aflevering luisteren. Een aflevering waarin Dion mij vertelt waarom hij voor 1 dag Tatjana zou willen zijn.